Met al dit gebed baalt u dat u hier bent en niet daar. Ik moet zeggen, we hebben zoveel jeugdweekenden gehad met elkaar. Soms is het wel eens wennen dat we dat dan niet meer doen. Soms missen we dat ook wel eens. Gewoon het met elkaar uitstappen, het bewegen. Maar ja, we zijn helaas niet meer in de leeftijd dat dat mag. Het verschil moet er zijn. Wat hoorde ik nou? Wat hoorde ik? Maar we hebben hele mooie dingen meegemaakt. Er zitten ook mensen hier die daar deel van zijn geweest hebben. In meebewogen hebben. Volgens mij zag ik Arend net binnenkomen. We hebben zoveel mooie weekenden met elkaar gehad. Zoveel beleefd met elkaar. Zoveel God ook zien werken. En ik wil met u vandaag stilstaan. Misschien is dit wel de belangrijkste preek van dit jaar. Om met elkaar naar te kijken. En boven mijn preek staat kidnappers. En kid staat voor kinderen. Een jonge generatie. En neppen is even je ogen dicht doen. Is even in slaap vallen. Kidnappen is ontvoering. En ik dacht, deze drie hebben verband met elkaar. Onze kinderen, in slaap zijn en ontvoering. En dat is waar ik met u naar wil kijken vandaag. De Bijbel geeft een belofte over onze jonge generatie. Deze tekst hoeft u niet op te zoeken, maar 1 Johannes 2 vers 14 zegt de Bijbel: ik heb u geschreven, jongelingen, de jonge generatie, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u hebt de boze overwonnen. Dit is een belofte over onze jonge generaties. Over al die jonge ukkies die hier op het podium zaten. Over al die gastjes die midden in hun puberteit zitten met van alles wat daar gebeurt. Maar er ligt een bestemming over hun leven. Er ligt een belofte over hen. Heeft u door dat wij niet de enige zijn die deze belofte horen? Maar er is ook een boze. Het is een vijand die deze belofte hoort. Dus ook weet, als ik de jonge generatie uitschakel, blijf ik leven. Want er staat, u hebt de boze overwonnen. En God heeft zijn kerk gegeven om het koninkrijk van Jezus door te laten breken. En inherent aan het doorbreken van het koninkrijk van Jezus is het afbraak van het koninkrijk van de vijand. Hoe meer van het koninkrijk van Jezus, hoe minder de kracht uiteindelijk van de vijand zichtbaar zal zijn. En hij zegt, ik wil dat door een jonge generatie doen. En het leuke is, een jonge generatie is er steeds weer. Die komt steeds opnieuw. En eigenlijk zegt de Bijbel hiermee, mensen, want hiervoor wordt ook over de vaders gesproken en de moeders gesproken en de gemeente gesproken. Zegt eigenlijk, doe je ogen open voor de volgende stap. Het leven van de kerk ligt in handen van de volgende generatie. Maar daarmee ligt het leven van de kerk ook in de handen van deze generatie. Want wij bepalen met elkaar ook hoe we onze volgende generatie afleveren. Welke erfenis we hen meegeven. Welk fundament we hen geven om op te bouwen. En wat een mooie belofte dat de Bijbel hier zegt, dat jullie hebben de boze overwonnen. Maar beseffen we dan ook dat de vijand het er alles aan gelegen is om de kerk te decimeren in kracht, te decimeren in aantal, te decimeren in trouw, kleiner te maken, passiever te maken. Zijn leven hangt er vanaf. En soms heb ik het idee dat hij er serieuzer mee bezig is dan wij met ons stuk. De vijand is serieus bezig met de kerk te torpederen. Op allerlei gebieden. Politiek, in gedachten, in emoties, in alles. En zijn we ons bewust van die geestelijke strijd? En daarom zei ik, ik geloof dat dit een van de belangrijkste boodschappen is die ik spreek dit jaar. Want dit gaat over ook de toekomst van de gemeente, van het koninkrijk van God. En het is een oproep aan ons allemaal. En ik wil met je gaan, en dat mag je met me mee opzoeken, en desnoods helemaal onderstrepen, Daniël 1. Want Daniël 1 is een verhaal van toen, maar het is een inkijkje in wat er geestelijk gebeurt. Ik vind Daniël trouwens een van de mooiste boeken, soms ook een van de lastigste boeken. Maar ik vind Daniël ook een van de mooiste mensen. Die weet hoe het is om staande te blijven. In een land van Babel. En dan staat er in Daniël 1. Ik neem een slokje, kan u het nog even opzoeken. En terwijl u zoekt. Toen Mago en ik begonnen met het jeugdwerk. En hadden we een hart om jongeren te brengen tot Jezus. En we hebben samen met jullie daarin opgetrokken. Gerard Macht en een aantal anderen hier. Maar we hadden een hart niet om jongeren bezig te houden. Dat kan de voetbal ook. Er kunnen een heleboel anderen kunnen jongeren ook bezighouden. Maar jongeren te brengen in het Koninkrijk van God. En ik weet toen we begonnen dat onze droom was dat al die lastige pubers van toen de leiders van de toekomst zouden worden. Degene die zouden leiden. Soms kostte dat bloed, zweet en tranen en soms nog iets meer. Soms vroeg het doorzetten op het moment dat je dacht van waarom doen we dit eigenlijk? Weet je wel, dan had je een hele avond met elkaar voorbereid. Er waren er twee. Nou, die kregen dan ook een preek over zich heen. Weet je wel, dan voor jullie doe ik het. Maar het was soms doorzetten. Maar het is mooi om te zien dat we uit onze jeugdgroepen van toen zien we gemeenteleiders van vandaag. Als we alleen in onze gemeente kijken, Seth en Naomi hebben in onze jeugdgroep gezeten, Hans en Marjolein hebben in onze jeugdgroep gezeten vroeger, zijn leiders die meedienen, zo zijn er meer. We zien andere gemeenten, zien we mensen komen. We wilden bouwen aan een jonge generatie die Jezus zou leren kennen. En als we op weekend gingen, zeiden we, er mag fun zijn, maar het belangrijkste is, de fun is weg op het moment dat het weekend voorbij is. Maar een aanraking van Jezus kan hun leven voor eeuwig veranderen. En dat is waar we voor gaan. En dat is, ik vind het zo mooi, dat is ook het hart waar de jeugd en de tienerleiding vandaag mee gaat naar zo'n weekend toe. Er wordt heel veel gedaan, maar ze bidden voor een aanraking van Jezus. En u heeft inmiddels Daniël 1 opgezocht. In het derde jaar van de regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnessar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand een deel van de voorwerpen van het huis van God. En hij bracht die naar het land Siniar, naar het huis van zijn God. En hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. En toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enige van de Israëlieten moest laten komen, onderstrepen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Jonge mannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in allerlei wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand, die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning. En dat men hem moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. En de koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hem vast en van de wijn die hij dronk, om hen in 3 jaar zo op te voeden dat zij aan het eind daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren ook de Judeërs, Daniël, Hanania, Misael en Azaria, en het hoofd van de hovelingen gaf hen andere namen. Tot zover. En ik wil je meenemen met wat hier gebeurt. Het geeft een geestelijk inkijkje van hoe de vijand werkt voor onze jonge generatie vandaag. Wie is de koning van Babel? Babel is een Hebreeuwse woordspeling op het woord verwarring. En Babel wil verwarring brengen. Wil binnenkomen en schudden aan de fundamenten. En schudden aan de overtuigingen. En schudden aan de gedachten. Is dat allemaal wel waar? Is dat allemaal wel zo? En hij wil die eigenlijk een stukje verwarring brengen. Is Jeruzalem wel de beste plek om te zijn? Is dat allemaal wel oké? Is het allemaal wel waar? En hij probeert eigenlijk je mind te hersenspoelen om zijn gedachtegoed binnen te brengen. Ik zou willen zeggen, hij is de koning van verwarring. En zijn doel is, weet u, ik was niet meer in aanmerking gekomen om mee te gaan naar Babel. Want hij nam de jonge generatie mee. Dat is opmerkelijk. Hij denkt, laat al die oude knarren maar zitten. Maar als ik de jonge generatie weghaal, dan vernietig ik Israël. Als ik die jonge generatie weghaal. Oudere generatie, niet dat ze waardeloos zijn, maar waarschijnlijk zijn ze al zo gegrondvest dat je het niet meer omkrijgt. Hij dacht, ik krijg Jeruzalem niet meer uit hun mind, maar geef me die jonge generatie. Geef me die jonge mensen. En ik hou Jeruzalem uit hun mind. En hij neemt de jonge generatie mee. En Babel is de koning van verwarring die een jonge generatie wil wegvoeren uit Jeruzalem en hem meeneemt naar een nieuwe stad, naar een nieuw paleis, naar een nieuw leven en ze daar wil laten wennen. Hij rooft ze uit het huis. En ik geloof dat we soms niet helemaal doorhebben hoe de vijand bezig is om een jonge generatie te proberen uit te roven uit het huis van God. En wij denken soms, het is een fase. Het is even wat erbij hoort. Maar de vijand heeft een strategie om de jonge generatie op jonge leeftijd al te vervreemden van het koninkrijk, te vervreemden van God, te vervreemden van Jezus, zodat hij hen mee kan nemen in een nieuwe bestemming. Onze jonge generatie wordt belegerd. En ik hou wel eens van die oude films. Kijk, nu gooien we een bom op en de stad is plat. Erg genoeg. Dat lukte vroeger niet. Als je vroeger een stad in wilde nemen, had je geduld. En wat je deed, je ging om de stad heen liggen. En dan kwamen de katapulten met die grote stenen. En het eerste jaar, soms de eerste 2 jaar, leverde het niks op. Ging alleen maar elke dag gingen die stenen tegen de muur. En in het begin dacht iedereen, ah, de muren zijn sterk genoeg, er is niks aan de hand. Maar als de belegeraar geduld had, dan na verloop van tijd was er ineens een bres. En kon die naar binnen en de stad binnenkomen. En de vijand heeft geduld. De vijand heeft geduld om ook het leger, of om Jeruzalem, de gemeente, onze jonge generatie, te belegeren. Zodat er een bres komt. En voortdurend, van jongs af aan, begint hij zijn gedachtegoed, dat waar hij voor staat, binnen te brengen. Soms schrik ik wat onze school er binnengekomen is, vergeleken met 20 jaar geleden. Welk gedachtegoed er binnen is gekomen. U hoort de discussie bijvoorbeeld over de lentekriebels. En een beetje gevolgd de afgelopen weken. Ja. En ik kan niet oordelen hoe het precies op welke school het gaat, maar ik vind wel dat we dingen gewoon zijn moeten gaan vinden die anderen in onze kinderen brengen en niet eens meer eigenlijk de autoriteit hebben om zelf te bepalen welke normen en waarden we uit het Koninkrijk van God, uit de Bijbel, willen brengen aan onze kinderen. Dan word je neergezet als preuts, als conservatief, als rechts, als weet ik veel wat, maar in ieder geval niet goed. En we moeten accepteren, bij wijze van spreken, wat er maar allemaal komt. En bij jonge kinderen wordt gedachtegoed binnengebracht. En soms, we staan erbij en we kijken ernaar en we neppen. We slapen. We denken, het valt wel mee. Jonge kinderen zijn voor marketing de meest ideale doelgroep om te benaderen. Want als je ze jong hebt, heb je ze voor het leven. Ik schrik ervan als je kijkt, en ik wil niet alles afkammen, maar ik wil u wel wakker maken. Welke denkbeelden komen er soms binnen via onze tv, via onze telefoons? Hebben wij nog zicht op wat er het leven van onze kinderen binnenkomt? Hoeveel van de kinderprogramma's vandaag zijn doorspekt met occulte ideeën? Met een leuk kleurtje. En een leuk figuurtje. Maar er zit een laag achter van hen meenemen, soms in het occulte denken, in nieuwe ideeën, in nieuwe. Sommige filmpjes zijn gewoon gebaseerd op heidense goden. op heidense denkbeelden. En ik bedoel niet dat we een soort kruistocht tegen alles moeten gaan voeren. Maar ik heb het idee dat we nu soms gewoon dit doen. En onze ogen dicht gaan, het is allemaal zo erg niet. Maar ook bij uw pubers, u heeft geen idee wat er binnenkomt. Bij uw pubers. Op de telefoon. Maar we hebben soms ook geen idee wat er gewoon in onze kinderen gezaaid wordt. Dag aan dag aan dag. En soms kijken we ernaar en we laten het gebeuren. En we verliezen onze generatie. Onze nieuwe generatie. En ik zou met elkaar opnieuw wakker willen worden. Ontwaakt gij die slaapt. Laat Christus over u lichten. Waar vullen we onze kinderen mee? Met welke seksuele denkbeelden vullen we onze kinderen of laten we onze kinderen vullen? Ik denk als ik bij mij op school vraag, vinden jullie het normaal dat seksualiteit binnen het huwelijk plaatsvindt? Zegt ze, ja, maar het is wel fijn als je wat ervaring hebt dan. Want zo wordt ernaar gekeken. Het is voor hen ook doodnormaal dat het daarbuiten ook plaatsvindt. Dat hebben ze niet van de een op de andere dag geleerd. Dat is binnengekomen. Dat is een nieuw denken wat binnenkomt. En de hele waarde van het huwelijk en van seksualiteit zoals God het bedoeld heeft, is ondergesneeuwd tussen al het geweld van alle films. En soms betrap ik mezelf er ook op. Kijkt u nog raar op als u film zit te kijken en er gaan twee mensen met elkaar naar bed terwijl ze nog niet getrouwd zijn? We zijn er toch aan gewend, of niet? Ben ik nu de enige zondaar hier die dat soms heeft? Toch? Bent u het met me eens dat we dingen tolereren op beeld waar we 10 jaar geleden van gezegd, dat kan echt gewoon niet. Maar geef lang genoeg en het wordt gewoon. En er is een vijand die onze jonge generatie belegert. En misschien zeg je, je bent wel fanatiek vandaag. Nou, kom maar mijn kinderen. Kom maar mijn kinderen. Maar weet u, ik zie soms ouders die zo fanatiek op school zijn met hoe ze hun economie of weet ik veel wat gehad hebben, maar vervolgens verder alle zooi binnen laten komen in hun huis, die hun kinderen misschien wel meer verwoest dan die ene SWOT-analyse die ze niet kunnen maken voor mijn vak. Soms zijn we fanatiek op de verkeerde dingen. En denk ik, gebruik dit fanatisme om je kinderen te beschermen voor de dingen die er echt toe doen. Voor op welk feestje ze zijn. Met wie ze zijn. Wat ze drinken. Ik zit natuurlijk wat meer in de oudere generatie dan. Maar misschien ook wel bij die jonge kinderen. Wat ze kijken. Wat er binnenkomt. Wat er op school geleerd wordt. En ik hoop dat we hier scherper in worden. Wat doen we met onze muren? Verstevigen we onze muren? Ik was geschokt van de week. Ik had een paar maanden geleden het boek Angstgeneratie gelezen. Heeft iemand toevallig het boek gelezen? Het is in het nieuws geweest. Het is voor mijn werk heel belangrijk. Het gaat over de enorme toename aan angstproblematiek onder pubers en jongvolwassenen. Schijnt enorm toe te nemen, depressiviteit, angstklachten, paniekaanvallen, niet uit te durven stappen. Het is ongekend. Hij koppelt het en laat zien dat het de toename van social media een enorme impact heeft gekregen op de sociale angst van kinderen. Over het wel of niet erbij horen, het goede doen, wel of niet het goede doen, genoeg likejes hebben of te weinig likejes hebben. Was een van de makers van Facebook, een van degenen die daarmee zei, wij dachten dat we iets leuks deden toen we de duimpjes introduceerden. We dachten, dat is leuk, dat is een leuk bericht, is duimpjes. Hij zegt, op een gegeven moment merkten we dat het bij jonge mensen paniek gaf als er geen duimpje kwam snel genoeg. En helemaal dat er paniek was als het duimpje naar beneden kwam. En helemaal als er ongenuanceerde reacties kwamen. Weet u hoe hard kinderen zijn? Pest op school is niet het probleem. Pesten via de telefoon wordt het probleem. Want het is buiten het zicht. Die juf ziet het niet. En je doet het via berichtjes die gewoon gelijk weer verdwijnen. Zodat niemand het meer kan traceren dat het daarna gebeurd is. Maar het zit wel in iemands hoofd. En het boek Angstgeneratie spreekt daarover. Vervolgens, afgelopen week hadden we een training en het samenwerkingsverband was bij ons. En die vertelde het volgende over, zij gaf die cijfers, dus ik heb het niet zelf gezien. Maar zij gaf de cijfers in Zwijndrecht dat volgens mij tussen de 6 en 10 jaar geleden had 1 op de 27 jongeren had professionele hulpverlening. 1 op de 27. Op dit moment is het 1 op de 6. Ik vond het echt shocking. 1 op de 6 heeft professionele hulpverlening. Ik denk, mensen, er gaat iets mis. En vervolgens werd er gezegd, we moeten dus zorgen dat er meer hulp is. Dacht ik, nee, we moeten kijken waarom dit gebeurt. Hoe kan dit? Dat zoveel van onze jongeren in de problemen komen. Nou, omdat er ook een koning van Babel is die het beeld van God wil vernietigen. En jij en ik lijken toevallig op hem. En zeker de kerk. Er is echt een strijd om onze jonge generatie gaande. En zijn we ons daar van bewust? U merkt, ik ben hier echt vol van. Ik maak me echt zorgen om onze jonge generatie. En de grote vraag is, hoe maken we hen weerbaar? Hoe maken we hen krachtig? Hoe gaan wij die muur van Jeruzalem om hen heen bouwen? En ik bedoel niet dat je wereldvreemd wordt. Ik bedoel dat je sterk wordt, zodat je later een Daniël kan zijn in het land van Babel. Wat het leuke is, als je in de geschiedenis kijkt, niet Babel beïnvloedde Daniël, maar Daniël beïnvloedde Babel. En hij bracht wat hij in Jeruzalem geleerd had, bracht hij in Babel, terwijl de koning dacht, ik doe het andersom. Maar het vraagt wel een wake-up call van ons als oudere generatie, hoe oud je je dan ook voelt, maar in ieder geval ouder dan 12, dat we met elkaar opstaan en zeggen, dit gaat niet meer gebeuren, blijf met je van mijn kinderen af. Ongeacht of je misschien al kinderen hebt die volwassen zijn. Want er zijn kinderen die volwassen zijn, blijven altijd je kinderen. Of misschien, als je heel graag kinderen had gewild, maar ze niet hebt gekregen, dan is dat ook iets pijnlijks, wil ik echt benoemen. Maar ik heb ook gezien dat je nog steeds een vader en moeder kan zijn voor een generatie van vandaag. En daarmee wil ik niet het over je pijn heen leggen, maar ik wil het ernaast zetten. Je hebt iets te brengen voor de generatie van vandaag. Hoe maken we hem weerbaar? Brengen we ze naar de tempel? Brengen we ze naar het huis van God? En in Jeruzalem was het gewoon om je kinderen mee te nemen in het geloofsleven, in de dingen die je deed. Nemen we ze mee, brengen we ze in de aanwezigheid van God. In de aanwezigheid van de vijand komen ze elke dag. Dat klinkt wat pessimistisch, maar het is wel waar. Komen ze elke dag, als ze een winkel binnenlopen, als ze ergens zijn. De invloeden zijn er. En we kunnen ze niet voor alles beschermen. Maar ik denk dat we verplicht zijn om onze jonge generatie een ontmoeting met Jezus te geven. Jij en ik hebben een verantwoordelijkheid om in een ontmoeting met Jezus te geven. Dat is waarom we geloven niet in kinderwerk, maar in kids ministry. In bediening. Kinderwerk is bezighouden. Ik wil onze kinderen niet de verhaaltjes leren. Ik wil dat ze de verhalen horen, zodat ze Jezus leren kennen in hun leven. Er is geen kinderlijk geloof. En weet u, soms zijn we hier zo makkelijk in. Soms zijn we ook makkelijk om ze wel of niet mee te nemen naar het huis. En soms met pubers is dat ook lastiger. Soms gaan we, ik krijg ze ook niet mee. Ze hadden geen zin vandaag. Misschien een beetje gemeen, maar. En morgen dan? Als ze naar school moeten? De meesten hebben ook geen zin. Althans, de meeste pubers die bij mij op maandagmiddag of morgen verschijnen, zijn niet bruisend. Dank u meneer, u gaat mij vullen met kennis. Ja, fantastisch, ik heb er zin in. De meesten hebben geen zin. Maar wie van u zegt tegen uw kind, als hij maandagmorgen, ik heb eigenlijk geen zin om naar school te gaan. Nou ja, lastig joh. Blijf lekker thuis. Soms moet je dingen doen waar je geen zin in hebt. Soms neem je je kinderen ook mee. Je leert ze soms toch ook naar verjaardagen te gaan waar ze geen zin in hebben. Of hadden uw kinderen altijd zin in alle verjaardagen waar je naartoe ging? Moeten we dan heen? Geen zin in, et cetera. Of hebben alleen onze kinderen dat gehad? Kan u alles zeggen, zijn er geen van allen. Dus, toch? En dan leer je je kinderen, er zijn soms dingen waar je geen zin in hebt, maar dit vinden we belangrijk. Daar ben je. Hey, je hebt geen zin in school, maar vindt het belangrijk dat je daar bent. Geen zin in huiswerk, maar vinden wel dat je het moet doen. Ik zeg niet, we kunnen onze kinderen niet laten geloven. Maar ik denk wel dat we ze verantwoordelijkheid hebben tot een bepaalde leeftijd om hen mee te nemen in het huis van God en proberen het gesprek aan te gaan en hen in de tegenwoordigheid van God te brengen. Het is niet raar dat pubers per definitie niet altijd zin hebben om naar het huis van God te gaan of naar de tieners te gaan of naar de jeugd te gaan. Ze hebben per definitie in het meeste geen zin. Toch? Ja, niks doen. Dat een beetje. Ze hebben ook nooit zin om te gaan werken. En toch, als ik zeg, als je huis nog niet gemaakt, je blijft vanmiddag, meneer, ik moet werken. Meneer, kan niet, hè? Ik moet werken. Gaan ze ook. En soms moet je het, leerlingen zeggen wel eens, dan zeg ik, je moet dit of dat doen. Meneer, dat is niet eerlijk, dat is niet eerlijk. Zegt het hele leven is niet eerlijk, wend eraan. Ja, het is je goede leerschool. En soms zijn we veel makkelijker in de dingen van God. We zeggen, nou ja, kijk maar. Maar weet u, de tiener en de jeugdleiding werpen zich op om te werken met uw en mijn pubers die niet altijd met zin komen. Daar heb ik zo respect voor. Echt respect voor. En ook wij hebben gehad dat we jeugdwerk deden. En heb je iets voorbereid, denk je, oh, ik ga ze echt in de tegenwoordigheid van God brengen. Oké, jongens, we gaan met elkaar aanbidden. Hé, maar die jeugdleiding staat er, hè? Je had ook een filmpje kunnen kijken. Je had iets anders kunnen doen. Maar zij zijn keer op keer bezig om te breken door de passiviteit die soms in onze jonge generatie is en die er in mij was toen ik zo oud was. Die erin, nou, u niet natuurlijk, maar in mij in ieder geval wel was. En ze daarin, ik heb respect voor ze. Ik heb ook geleerd, dus even gewoon insight. Als kinderen thuiskomen dat het niet leuk was, pubers, betekent het niet altijd dat het niet leuk was. Het is namelijk gewoon de standaard zin. Hoe was het? Ja, waardig. Ja, ik vond niks aan. Toen Liek op de tieners was, dit knippen we eruit trouwens. Toen Liek op de tieners was, dan kwam ze wel eens thuis. Er was echt niks aan. Echt een butavond zeggen, weet ik wat. Wat zij niet wist, is dat ik hier soms al een half uur eerder was. Want dan moest ik nog wat doen. En dan zat ik hier in het kantoor zat ik te doen. En dan hoorde ik er gieren en brullen en lachen. Door het gebouw heen en plezier en lachen, et cetera. En dan stapten we de auto in. Hoe was het? Niks aan. Butavond. En ik heb net iets heel anders gehoord. Dat moet ik dan niet zeggen. Dat is niet handig, omdat ze zegt, nou, ik zag je net heel vrolijk nog rondgaan. Ik hoorde je lachen en dan weet ik van. Dat is niet handig. Je moet ook een andere taal leren als je pubers hebt. Op een of andere manier. Wat je wel en niet moet zeggen. En dat snap je dan op het moment dat ze puber af zijn. Zeg maar. Ja. Maar het betekent dus ook. Ook sommige pubers, dat hoor ik ook, er komt een ouder op gesprek. Hij vindt het helemaal niks op school. Ik denk, nou. Hij doet niks op school, maar hij heeft het prima op school, als ik hem zo zie. Want het is alleen maar feest. Snap je? Dus, nou, dit is insight gewoon even over hoe puberbreins werken. Niet te volgen. Echt gewoon niet te volgen, pubers. Maar nemen we ze mee naar het huis van God. Weet je, Jezus zei, laat de kinderen tot mij komen, verhindert ze niet. Wij denken dat er altijd staat van, oh nee, als je wil, ga je maar. Maar dat laat in de grondstuk staat, send forth. Breng ze. Stuur ze. En verhinder ze niet. En ik denk dat wij ze soms verhinderen omdat we ze nog niet serieus nemen. Omdat we denken, jullie zijn nog zo klein. En ach, nou leuk. Leuk verhaaltje, Jezus in de boot, ben ik veilig in de storm. En amen. Hey, welke storm ga je doorheen in je leven? Zullen we voor je bidden? Hey, die heeft het moeilijk in de roep. Jongens, gaan jullie voor hem bidden? Weet je, onze kinderen komen op tv aanraking met allerlei occulte dingen. Ik hoop dat ze hier in aanraking komen met de Heilige Geest die gaat spreken in hun leven. Laat kinderen profiteren. Waarom niet? Dan leren we ze Gods stem verstaan. Nee, dan gaan we het proberen, dan doen we er niks aan en dan gaan we het proberen als ze 14 zijn. Als ze in mode zitten. Dan hebben ze het nodig om het te horen. Laten we ze meenemen. En Jezus zei, laat de kinderen, voor hen is het koninkrijk van God, zegt hij. Hij zegt niet, voor hen is het kinderlijk koninkrijk. Of zijn de kleine dingen. Hij zegt, het koninkrijk van God is beschikbaar voor onze kinderen. Dus alles waar de Bijbel over spreekt, is ook beschikbaar voor onze kinderen. Om hen te leren, om te bewegen in het koninkrijk van God. Waarom? Vanwege alle shit die ze de hele week over hen heen krijgen, hebben ze nodig dat ze het koninkrijk van God in hun leven krijgen. Laten we nooit meer zeggen, ach die kids daar, fijn dat ze daar ook zitten. We hebben een rustige dienst. Misschien is wat daar gebeurt wel belangrijker dan wat hier gebeurt. En als we dat zouden beseffen, mensen, denk ik ook dat we nooit meer tekort zouden hebben aan kinderministers. Want zeggen, ik vind de dienst wat saai. Ik ga die kinderen bedienen. Of ik ga die kinderen vragen, bid voor mij. Waarom zou je als kinderminister niet soms zeggen, hey, ik zie een beetje op tegen mijn week, we hebben drukke week. Willen jullie voor me bidden? Ze gaan hoor. Ze doen het. En kinderen spreken zelfs woorden uit van, zomaar, ik vertel van alles vandaag, maar het komt goed. Veerle was denk ik een jaar of 4, 5 oud en ik werkte in Nehemia. En ik kwam daar vaak ook overdag. En we liepen naar binnen toe, de grote zaal in. En ineens begint ze te roepen. Jezus! Jezus! Wat doet ze nou, weet je wel? Jezus, waar ben je? Zegt ze. Ik zeg, wat ben je aan het doen? Hij zegt, maar Jezus is hier. Ik dacht, wow. En ik werd even stil van. Dat ik dacht, jij beseft het soms meer dan ik. En ik moet zeggen, we hebben gebeden voor de bestemming van onze kinderen. En er waren ook momenten dat het spannend was. Dat je dacht van, wow, welke kant gaat het opvallen? En ik ben dankbaar welke kant het opgevallen is. En dat is geen verdienste. Want ik ga zo meteen over voorbeeldfuncties spreken. Het is geen verdienste. Ik zeg wel dat ik wil er alles aan gedaan hebben. Dus het is niets, ik doe het en het gebeurt, want kinderen maken een persoonlijke eigen keuze. Maar ik wil er alles aan gedaan hebben dat ze voor Jezus kiezen. En ik geloof ook, zaad wat er ligt komt op een dag op. En er zijn kinderen die meelopen in de stroom en die eigenlijk het gelijk oppakken. En er zijn hier ook ouders die verdriet hebben omdat ze gezaaid hebben in hun kinderen. En kinderen eigenlijk een andere kant op gaan. Dan wil ik samen met je bidden dat het zaad wat je gezaaid hebt zal niet sterven, maar zal op een dag opkomen. Want dit gaat niet om goed of fout. Het gaat met elkaar zaaien en zeggen de regen gaat komen en laat er wonderlijk iets gebeuren in een leven. Zodat wat de Bijbel zegt, de kinderen op de heup terug aangedragen worden. Het land. Dus zie het nooit als aanklacht van, oh, als je het goed gedaan hebt, dan zijn ze allemaal vol in de Heer. En als je het niet goed gedaan hebt, zijn ze niet in de... Nee, het is en. Maar ik ben wel verantwoordelijk voor mijn stuk, in mijn tijd, in mijn positie, wat ik ermee doe. En daar wil ik voor gaan. En ik weet nog zo vaak, zat ik met Veer bijvoorbeeld in de auto. En dan was ze 1 jaar of 6 en zei ik, Veer, ligt de bestemming over je leven, hè? 6 jaar. Zeg, ligt de bestemming, bewaak hem. God heeft een plan met je leven. God wil iets doen met je leven. En dit waren gesprekken die we soms voerden gewoon met onze kinderen. En soms ook als ze een keus maakten, dacht ik, oh man, weet je. Ik weet nog dat we samen in het zwembad in Frankrijk lagen en dat ze iets vertelde. Ik dacht, oh man, waarom doe je dit? En dat ik zei, maar er ligt een bestemming over je leven. God heeft een plan met je leven. En soms heb ik niet meer in gesprek de invloed, maar zijn we gaan bidden en bidden en bidden en bidden. En sommigen bidden 3 jaar, sommigen bidden 30 jaar. Maar zaad zal opkomen. Zaad zal opkomen. Oké. De koning van Babel rooft de prinsen en prinsessen. Hij zegt namelijk, zoek de mensen uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Hen met kwaliteiten. Waarom? Zij waren de leiders van de toekomst. Zij waren degene die het verschil konden maken in de toekomst. En hij wist, als ik de mensen met bestemming weghaal uit Jeruzalem, kill ik Jeruzalem. Hij rooft bestemmingen. En de koning van Babel rooft bestemmingen. En over al die gastjes die hier zaten, of nu op weekend zitten, ligt bestemming. En het is de vijand maar 1 ding aangelegen om die bestemming te roven. En te denken, ik wil je een nieuwe bestemming geven. Babel rooft de prinsen en prinsessen en hij neemt ze mee naar Babel. Het gek is, hij ziet waarde in hen. Soms ziet de vijand eerder waarde dan wij. En hij ziet waarde. En wat doet hij? En dat raakt me. Hij neemt ze mee naar Babel en hij geeft ze een nieuwe naam. Waarom? In het Joodse denken, je naam hing aan je bestemming. Je naam had een betekening voor wat je zou zijn. Wat God over je leven gelegd had. Dat is de reden waarom hij zegt, de oude naam mag niet meer genoemd worden. Ik geef je een nieuwe bestemming. En wat is zijn bestemming? Dat je niet dient in het paleis in Jeruzalem. Maar ik maak je klaar om in mijn paleis te dienen. En wat doet hij daarvoor? Een nieuwe naam, ander eten en andere opvoeding. Hij zegt, maak hen eigen met de geschriften van de Galdeeën. Onderwijs ze daarin. Breng mijn denken in hun, zodat het denken van Jeruzalem eruit zal gaan. Geef ze mijn voedsel. In het Joodse denken is er rein en onrein voedsel. En eigenlijk zegt hij dus, geef ze onrein voedsel. Laat ze onreine dingen eten. Die er goed uitzien. Die lekker smaken. Maar je leven uiteindelijk stuk maken. En hij brengt deze dingen. En dan vind ik het opmerken wat hij zegt. Hij zegt, geef ze me 3 jaar. 3 jaar. En ze zullen dienen in mijn huis. Heeft u er wel eens over nagedacht dat de puberteit soms 1 jaar of 3 is waar we de minste invloed lijken te hebben op onze kinderen en het meest geneigd zijn om het maar te laten gaan? Heb je geen zin? Ga maar niet mee. Wil je? Nou, doe maar niet. Of dat je de discussies vermijdt, of heeft u daar geen last van? Je denkt, oh nee, niet weer, weet je. Gaan we weer. Geef ze me 3 jaar. En ze zullen in mijn huis dienen. En dit is iets om onze ogen met elkaar voor open te doen. Maar het is ook hoop. Hij probeert dit bij Daniel. En Daniel zegt, ik ga niet voor de nieuwe naam. Ik ga ook niet voor het eten. Ik ga ook niet voor de opvoeding. Wat maakt Daniel zo krachtig? Want het is niet de vraag of onze kinderen ooit naar Babel gaan. Het gaat erom of wij ze klaarmaken voor Babel. Want ze komen daar op een dag. Vroeg of laat. Mijn gauw zegt wel eens, laten we gewoon een boerderijtje in Groningen kopen met koeien. Weet je wel, dat je een soort afgeschermde wereld zo hebt. Waar je zou je kinderen toch het liefst gewoon beschermen. Zeg, blijf altijd bij mij. Zo. En zorg ik voor je. Maar dat kan niet. We moeten ze soms gewoon loslaten. Want ik weet wat goed voor je is. Daar zijn ze het ook niet mee eens. Maar ik denk wel dat ik gelijk heb. Dat is ook wat leuk, hè. Dat op een gegeven moment zeggen ze weer dat je gelijk hebt. Dat stopt een stukje, ergens, zo in die puberteit. Dan heb je in alles ongelijk. En dan denk je, nou, bah, toch niet zo gek, weet je wel. Oké, sommige mensen moeten daar nog naartoe. Sommigen zeggen, inderdaad, gelukkig wel. Maar wat maakt Daniel weerbaar? Wat hij geleerd had in Jeruzalem. In Jeruzalem, in zijn allerjongste jaren, is blijkbaar het fundament in zijn leven gezet. Om sterk te zijn in het land van Babel. En het is geen garantie, want er zijn ook edelen meegegaan uit Jeruzalem die meegegaan zijn in de stroom. Maar als ik naar Daniel kijk, er is een grotere kans dat onze kinderen weerbaar zijn als we ons Jeruzalem gezond inrichten. Als we gaan voor ons Jeruzalem. En Spreuken zegt, in Spreuken 22 vers 6... Oefen de jonge man overeenkomstig zijn levensweg. Ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet van afwijken. Het is een beetje zo'n beetje Nederlands. Overeenkomstig zijn levensweg. De Amplified Bible zegt het mooier. Train up a child in the way he should go. Train een kind in de weg die hij moet gaan. In hoe die dingen moet doen. Teaching him to seek God's wisdom and will for his abilities and talents. Om Gods wijsheid te zoeken voor zijn kwaliteit en dat wat God even gelegd heeft. Even when he is old, he will not depart from it. En dat betekent dus, weet je, we maken ons druk om de opleiding van onze kinderen. We maken ons druk om de baan van onze kinderen. We maken ons druk om een heleboel sociale dingen van onze kinderen. Of ze uitgenodigd worden op kinderfeestjes, of ze erbij horen, of het allemaal goed gaat. Maar laten we ons net zo druk maken om de geestelijke gezondheid van onze kinderen. Om hen te brengen in het koninkrijk van God. Bid met ze. Lees Gods woord met ze. Spreek met ze over de dingen van God. Profeteer over ze. Weet ik veel, maar breng ze in de aanwezigheid van God. Echt, laat het niet over aan alleen de jeugdleiders. Laat het niet alleen over aan de tienerleiders. Maar ga daar zelf ook voor. En het laatste stuk wat ik wil lezen is in Deuteronomie 6 vers 5 tot en met 9. Dat mag u met mij opzoeken. En het leuke is, dit gaat over opvoeding, maar hij begint bij jou. Hij begint bij onszelf. Daar staat namelijk, Deuteronomium voor in de Bijbel, Deuteronomium 6 vers 5 tot en met 9. Daarom zult u de Heer uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Dus de eerste opdracht is naar mijn relatie met God. Voordat ik überhaupt maar iets weg te geven heb of door te geven heb, begint het met mijn relatie met God. Om de Heer lief te hebben met heel mijn hart, met heel mijn ziel en met heel mijn kracht. Met alles wat in mij is. Een passievolle relatie met God op te bouwen. En dan gaat hij verder. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. Leuk hè, dat hij niet zegt in uw hoofd. Niet kennis, zegt hij, maar in je hart. Dit moet je voelen, dit moet je leven, je moet je vol van zijn. God zegt, ik ga niet voor een verstandshuwelijk, ik ga voor een hartshuwelijk. Het moet in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten. Leuk hè, dat imprenten vindt pas plaats als het eerst in je eigen hart gekomen is. Niet in je hoofd. Dan breng je religie namelijk. Dan breng je regels. Maar als je vanuit je hart begint te spreken, breng je leven. Dan neem je hen mee in de relatie die jij met God hebt. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken. Spreek over mij, zegt God. Spreek over wie ik ben, wat ik doe. Waar ik voor ga, spreek met ze. Als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, in de auto, veerlicht, bestemming over je leven, amen. Als u over de weg gaat, als u neerligt, als u opstaat, op uw mandje aan het strand in Frankrijk, deel erover met uw kind. Soms zijn dit de momenten van de beste gesprekken. Of als je in het zwembad samen ligt. Of, weet ik, maar deel, spreek erover. En niet dwingend over je doet fout, maar spreek wie God voor je is. U moet ze als een teken op uw hand binden. En ze moeten als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en uw poorten schrijven. God spreekt hier hoe wij mogen omgaan met de volgende generatie. Met de erfenis die achter ons, die na ons komt. Weet u, kinderen en jeugd kijken als eerste naar u en mij. En ze kijken niet naar wat in ons hoofd is. Maar ze kijken naar wat in ons hart is. Hey, pa en ma, jullie geloven. Maar geloof je het echt? Ben je er vol van of hoort het erbij? Van de week waren mijn zus en ik waren ontbijten met mijn moeder. En ze kwam op een gegeven moment erop terug dat die blerde echt door het huis. En daar is kracht, kracht, wonderbare kracht. Het dierbaar bloed van het lam. Je werd er gek van. Maar het kwam mijn hoofd in. En ik zag dat geloof iets was wat we niet deden, maar wie ze was. Dat was vervuld in haar leven. En of ik het nou leuk vond of niet, ik kreeg daar eens kracht om mijn oren. Qua lied, hè, bedoel ik even. Qua lied. Gewoon, daar liep ik in en dat hoorde ik. Toen mijn ouders tot bekering kwamen, werd ons huis gereinigd. En werd er gekeken, wat is niet in orde? Welke dingen horen hier niet thuis en brengen misschien wel andere invloeden binnen? Vond ik niet altijd leuk. Ik was er ook niet altijd mee eens. Maar weet u waarom ik het kon hebben? Omdat ik hun passie voor Jezus zag. En het heeft me geraakt. En ik wil iets zeggen over kind. Ik weet nog een paar maanden dat we waren in de Doelen bij een conferentie, vlak nadat jullie tot bekering waren gekomen. En er was een mega verandering in ons huis. En ik denk dat ik 6, 7 was. En ik weet nog dat jullie zeiden, we keken ineens naast ons en hij was weg. Midden op een conferentie met een paar duizend man. Totdat ze vooraan keken. Er was namelijk een uitnodiging voor bekering. En tussen al die volwassenen stond het ene kleine jongetje van 6. En die zei, ik geef mijn hart aan Jezus. Want ik had iets gezien in ons huis. En dit is wat de Bijbel ook zegt. Leven we het uit? Is ons leven doordrenkt met Jezus? Het beste cadeau wat u uw kinderen kan geven is uw relatie met Jezus. Om daar naar te kijken. In het aardse, het beste cadeau wat je je kinderen kan geven is de beste relatie met je vrouw of je man. Dat doet iets voor hun huwelijk in de toekomst. Net zo goed als jouw relatie met God iets doet voor hun relatie met God in de toekomst. Laten we het uitleven met elkaar. Laat het zijn als een teken op je hand hoe je wandelt. Pas geleden zag ik een stukje vroeg aan, werd een klein jongetje werd geïnterviewd, werd gevraagd, hoe ziet jouw week eruit? Nou, zegt hij, door de week ga ik naar school en dan moet ik trainen en dan ga ik naar de voetbal. En soms gaan we naar de kerk. Oh, zegt diegene. En wat is dan soms? Ja, zegt hij, als mijn ouders zin hebben, dan gaan we. Dat is... En dacht ik, okay, man. En tegelijkertijd zien we het. Soms denk ik wel eens op zondag, waar is iedereen? Waar zijn sommigen? En ik heb het niet eens dat ik keer niet ben, maar... En ik had net in de aanbidding echt... Wat als we zouden stoppen met de kerk behandelen als hobby? Met de kerk. Want de kerk is een gemeenschap. Een kerk is met elkaar samen bouwen. Wat als uw arm om de week zegt, ik neem vakantie? Dan ben ik er niet. Doe ik even niet mee. Wat als we ons, de kerk, de gemeenschap, want dit is het lichaam van Christus, hè, waar hij zijn koninkrijk doorbrengt. Wat als we dat net zo serieus zouden nemen als onze scholen, onze opleiding? Nou, voor sommigen geldt dat dan niet helemaal. Voor scholen, die heeft school lang niet serieus. Maar als we ons net zo serieus zouden nemen als ons werk. Net zo serieus als andere dingen. En ik denk dat het eigenlijk een leveltje hoger zou moeten staan. Niemand vraagt zich af of je morgen naar je werk gaat. Ik kijk even morgen. Of het uitkomt. Ah, mooi weer. Ik denk niet dat ik ga. En ik bedoelde niet als regel, want dat is zo jammer als je dit zegt, dat het zo makkelijk op dat niveau overkomt. Maar ik bedoel het als passie waar je hart vol van is. Wat als de discipelen hadden gezegd tegen Jezus, deze week kijk ik nog even of ik meega. Ik weet het niet. Past. En ik wil je hier wakker maken. Waarom? Je kinderen kijken ook. Je kinderen kijken ook. En ik zou het echt erg vinden als mijn kinderen zeggen, ja, soms gaan we. Soms ook niet. Ja, ik weet eigenlijk niet precies waarom we dan wel of niet gaan. Maar niet alleen u komt hier, maar uw kinderen komen ook in het huis van God. En ze komen onder het woord van God. Laten we onze kinderen laten zien dat het serious business is. Om het koninkrijk van God te dienen. Serious. En er is balans nodig. We zijn vol voor het koninkrijk gegaan, maar we hebben ook gezorgd dat we op het korfbalveld stonden. En ik heb staan juichen als een gek, maar gewoon nog gekker, als er gescoord werd. Of als Maarten had voetballers, die is fanatiek, jongen. Echt zo. Weet je wat onze kinderen hopelijk gevoeld hebben? Dat net zo passievol als we waren voor de voetbal, waren we voor het koninkrijk van God. En we hebben niet altijd de juiste keuzes gemaakt, maar ze hebben wel ons hart geproefd. Dus ik heb het niet over goed doen. Ik heb het over passie. Ik heb het over vuur. Ik heb het over hart. En ik wil je wakker maken. Zijn er dingen die van je hoofd naar je hart moeten zakken? En zeggen, dit gaan we gewoon doen. Ik wil mijn kinderen laten zien dat ik de gemeente belangrijk vind. Dat ik de gemeenschap belangrijk vind. Dat ik wil bouwen aan het koninkrijk van God. Ik wil bidden met mijn kinderen tijdens het eten en als ze naar bed gaan. En dan niet, Heere, zegen en laat lekker slapen. Amen, gelukkig, kan naar beneden, want het journaal begint. Nee, maar met ze echt God zoeken. Laat het zijn als een teken op je voorhoofd. Betekent dat het je denken vervult. Voortdurend. Laat het zijn. Laten we onze kinderen leren om geestelijk te leven in plaats van een religie te hebben. Ik hoop niet dat onze kinderen zeggen, we zijn christelijk. Ik hoop dat ze zeggen, ik ken Jezus. En dat is een mega groot verschil. En laten we met elkaar daarvan, laat het zijn aan de deurposten van je huis en in de poorten. Wat komt er binnen? Alles moet door de filter van God. Weet u wat het beste soms is? Ook als je kijkt naar je kinderen en de tv, zou je zeggen, zou ik Jezus uitnodigen om ernaast te komen zitten? Zeg, zullen we samen kijken? Dat zeiden we vroeger, ik was tegen jeugd, vonden ze altijd een hele gemene vraag. Want dan zeiden ze, mag ik daar naartoe, vind jij? Ik zeg, je mag overal naartoe. Ik zeg, zou je Jezus meenemen? Zij tegen hem zeggen, gezellig vanavond, gaan we samen daar naartoe? Oh, vind ik een gemene vraag. Ik zeg, nou, dan weet je het antwoord. Ja. Ik bedoel, elke plaats waar ik kom, wil ik me gewoon mee naartoe kunnen nemen. Niet elke plaats waar ik kom, vind ze ook leuk. Dus ga ik met Maarten naar het Nederlands elftal. Nee, maar snap je een beetje wat ik bedoel? Ik wil dat u zich er ook thuis voelt. En laten we op die manier kijken. En mensen, ik kan het niet genoeg zeggen. We hebben een verantwoordelijkheid naar onze jonge generatie. Maar zoals Deuteronomium zegt, en het team mag komen, het begint bij jou en mijn relatie met God. Ik weet nog dat we ooit een jeugdleidersdag hadden, waar we zelf waren als jeugdleiders. En Thomas Saakstreum, kent iemand hem nog? Thomas, ja, fantastische man. En toen zei hij, je kunt je jeugd nooit verder brengen dan jezelf bent. Ze kunnen je wel voorbij groeien, maar jij kunt ze niet verder brengen dan jezelf bent. Dus ga ervoor om zelf zo ver mogelijk te komen, want dan kun je ze ook zo ver mogelijk meenemen. En daarna schiet je ze af, weet je wel, nu gaan jullie. Als een pijl leg je ze aan en zeg, nu is het aan jullie om te gaan. Maar hoe verder ik kom, hoe verder ik hen kan brengen. Hoe dieper mijn relatie met God, hoe dieper ik hen kan brengen in de relatie met God. Hoe trouwer ik ben, hoe meer trouw ik voorleef aan degenen die mij volgen. En het zijn als eerste je kinderen. Amen, genoeg gepreekt. Het was wel echt een preek, hè? Het is wel echt een preek. Ik zou eigenlijk iets willen doen. Ik weet helemaal niet of dat kan, maar zou iemand willen kijken of de kinderen toevallig al kunnen komen? Dan gaan we gewoon samen met hem bidden. Dus misschien verstoor ik nu van alles daar dat ze midden in iets zitten. Maar ik zou het mooi vinden om zometeen met die jonge generatie erbij samen te bidden. En samen God te zoeken. Dus even geduld. We gaan onze kinderen halen. Sommigen zijn er al, maar ik geloof daarin. Ik geloof in onze jonge generatie. Mooi, hè? Wie herkende mijn verhaal over pubers? Oh, gelukkig. Ja, oh, we gaan een praatgroep beginnen. Weet je? Dat, ja. Maar de andere kant is, wat zijn ze leuk, hè? wat zijn ze leuk. Ik vind pubers echt geweldig gewoon. Soms geweldig irritant. En soms geweldig, echt fantastisch. Ze zijn altijd overal voorin. Wat ik ook het leuke vind met pubers voor de klas. De ene dag kunnen ze echt verschrikkelijk neidig op je zijn. Weet je wel, dan zijn ze boos. En dan zit jij er nog mee. En dan stappen ze de volgende dag. Hey meneer. Weet je? En dan staan we weg of zo op een of andere manier. Dan denk ik, oké. Nou, leuk. Dus ik ben echt gezegend om voor de klas te staan. Het is echt de mooiste baan. Wil je nog omscholen? Ga voor de klas. Echt, het is zo leuk. Ik heb zulke leuke leerlingen. Ja, misschien kijken ze nu wel, maar ik weet, wie werkt in het onderwijs allemaal? Ja, ja. Leuk hè? Echt super leuk hè, die jonge gasten. Ja, echt gaaf. Ik vind het zo zielig voor mensen die niet in het onderwijs werken. Dan denk ik, je weet niet wat je mist gewoon in het leven. We gaan even kijken of ze komen of niet. Kijk eens. Als je een heel kleintje hebt, wil je die even halen. Was ook een prins of prinses, toch? Ja. Dat is leuk, hè? We doen het gewoon een keer anders. Ja. Wat leuk dat jullie erbij zijn, jongens. Zoek je vader of moeder even op. Als je binnenkomt. Excuus aan de kinderleiding dat ik alles doorkruis. Maar als je binnenkomt, zoek even je vader of moeder op. Dat je daar even naartoe gaat. Kijk, superleuk. Welkom. Maar mogen naar papa en mama. Je mag papa en mama even opzoeken. Hey, leuk dat jullie zijn. Je mag papa en mama even opzoeken. Vind ik in mijn klas ook altijd leuk. Dan creëer ik een soort chaos, weet je wel. Die is groot zeker. Oké. Okay. En er zijn ook mensen vandaag die hebben iemand op het jeugdweekend zitten. Een zoon of een dochter. En ik wil als het ware alsof je kijkt in hun ogen. Hey, kinderen, leuk dat jullie zijn. Ik heb net je ouders verteld dat jullie hun prins of prinses zijn. Jullie zijn de prinsen of prinses van je ouders. En ze zijn trots op je. En ze zijn blij met je. En ik wil als ouder kijken in de ogen van je kind. Zeg, man, je bent mijn prins. Je bent echt mijn prins of mijn prinses. Ik ga voor je. Ja. En wat je nu in handen hebt, is je goud. En wat we nu in handen hebben, ook als we denken aan degene die er niet zijn, of mensen hier die kinderen hebben die misschien de kerk verlaten zijn. Ik wil eigenlijk dat je ze symbolisch vastpakt. Want ze blijven je kinderen. Dus neem als het ware, geef hun hand in jouw handen. Zij zijn je goud. Zij zijn de toekomstige kerk. Ook als ze hier vandaag niet meer zijn, je hebt gezaaid in ze. Ik heb niet altijd goed gezaaid. Jij hebt misschien niet altijd goed gezaaid, maar we hebben gezaaid. En we gaan met elkaar, ik wil je vragen om te gaan staan. Als je kind klein is, neem het in je armen. Gaan we naar God toe. En zeggen, God, we gaan samen staan voor onze jonge generatie. En ik wil je echt vragen, als je kind hier niet is, als het ware letterlijk je handen alsof je een hand vast hebt. Heer Jezus, we willen u danken voor al deze prinsen en prinsessen. Sommigen nog heel klein en hier vandaag. Anderen midden in de puberteit en op het weekend. Weer anderen misschien al volwassen of niet meer in een kerk of lijken u kwijt te zijn. Maar vandaag willen we staan voor onze jonge generatie. Zoals ooit een vader en een moeder stonden voor Daniel en zijn vrienden. Zo willen we staan voor de jonge generatie vandaag. En zeggen, Heer, dit is het goud wat u aan ons toevertrouwd heeft. En we willen voor hen gaan. En we willen hen zegenen. Zij zijn de kerk en de generatie van morgen. Zij zijn degene waarin we geloven dat ze Daniel zullen worden in het land van Babel. Heer, en we bidden ook, vul onze handen. Vul onze handen om onze kinderen te kunnen zegenen. Vergeef ons waar we misschien lauw geweest zijn. Waar we het hebben laten lopen. Waar we misschien wel schoonmaak moeten houden in ons huis. Waar we misschien wel dingen op moeten ruimen. Daar waar we misschien wel zelf nieuwe gewoonten moeten ontwikkelen. Maar als we onze prinsen en prinsessen in de ogen kijken, willen we zeggen, jij bent het waard. Voor jou betaal ik de prijs. Voor jou wil ik gaan. Want jij bent zo kostbaar. En ik wil je laten opgroeien als een koning en een koningin in Jeruzalem. Ik geef je niet in een ander paleis. En ik bid ook voor kinderen die terecht zijn gekomen in een ander paleis. Misschien sommigen al volwassen. Maar in de naam van Jezus wil ik spreken tot het zaad wat in hun hart ligt, wat gezaaid is. Het zal niet sterven, maar het zal ontkiemen. We roepen het tot leven. We roepen de woorden van het verleden tot leven over deze kinderen, zodat ze terug zullen komen naar het huis. Dat ze aangedragen zullen worden. We willen niet tolereren dat onze jonge generatie bestemd wordt voor een ander paleis, voor een andere koning. Heer, en soms hebben wij niet met woorden meer de toegang. Maar ons gebed reikt tot in hun hart. En we geloven, Heere, dat u hen terug gaat brengen. We willen niet opgeven, Heere, maar willen ook voor elkaar bidden. Heere, kinderen opvoeden is geen prestatie, het is een hartsrelatie. En we bidden, Heere Jezus, dat u ons daarin helpt en dat u ons bekrachtigt, Heere. En ook, Heere, voor elke biddende vader, biddende moeder, misschien al met volwassene kinderen. Ik bid, Heer, voor kracht in hun gebed. Heer, en ik bid dat we in onze gemeente krachtige ooms, tantes, opa's, oma's hebben die een passie voor Jezus zullen laten zien, Heer. Die een passie voor Jezus zullen doorgeven aan een jonge generatie. Heer Jezus, we bidden voor onze kids ministers. Heer, en misschien staat er iemand naast je, als je in de kids ministry werkt, steek even je hand op. Ja, iemand eromheen, leg een hand op de schouder. We gaan je zegenen. We zegenen deze mensen in de naam van Jezus. Niet als kinderwerkers, maar we zegenen hen als bedienaars van een relatie met Jezus. Bedienaars van de aanwezigheid van Jezus. Dat ze onze kinderen in de aanwezigheid van Jezus zullen brengen. We zalven je met een nieuwe zalving, met een nieuwe kracht. Zodat de koning van Babel geen kracht zal hebben over onze jonge generatie. Ik zegen je ook met nieuwe visie. Met nieuwe tegenwoordigheid van God in je leven. Op dit moment zegenen we ook onze tien. En onze jeugdleiders die op een andere plek zijn. Die soms, heren, op moeten boksen tegen al die dingen die in pubers spelen. Maar we bidden, heren, voor goddelijke kracht en inspiratie om onze jonge generatie te winnen en te behouden voor het koninkrijk, heren. Heren, wij geloven dat we krachtige Daniels zullen oprichten voor het land van Babel. Krachtige Daniels die het verschil zullen maken. Die het eten niet zullen eten, hun nieuwe naam niet zullen ervaren en de gewoonte niet zullen overnemen. Heren, maar mee zullen nemen wat ze in Jeruzalem geleerd hebben. En daarin zegen ik, heren, in Jezus' naam. Amen. Amen. Geef je kind een megaknuffel even. En geef papa en mama ook even een megaknuffel.